Wat fijn om vanavond met dit onderwerp te mogen te kunnen beginnen. Een onderwerp voor de meesten van u misschien vertrouwd, omdat u vaak iets hebt gehoord over de opname van de gemeente. Maar ook een onderwerp waarover vaak discussies zijn geweest. En zeker de laatste tijd is er heel veel gepraat over, is dat nu wel zo? Klopt dat dan allemaal wel? En loopt dat niet wat anders? Is dat niet een soort inbeelding van een bepaalde groep? Nou, we proberen duidelijk uit de schrift te maken dat er een hele bijzondere tijd voor de gemeente wacht. De gemeente die hier op aarde gevormd wordt door gelovigen. Dus niet een bepaalde kerk of een kerkstructuur. Maar mensen die leven uit God hebben en die de Heer Jezus Christus hebben leren kennen als hun heiland, als hun verlosser, maken deel uit van de gemeente. En die zijn door de Heilige Geest aan elkaar gevoegd, tot één lichaam gedoopt, zegt de Bijbel in 1 Korintiërs 12, vers 13. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de gemeente, dat is de kerk met een grote K, zoals dat wel eens gezegd wordt. Maar daar kan iedereen deel van uitmaken. Ook al zit je misschien zondags in een aparte locatie ergens. Dit is zeker. Als je leven uit God hebt, dan hoor je daarbij, bij dat gezelschap. Dat is de gemeente. En die gemeente heeft een hele bijzondere bestemming. Dat is de Bijbel heel erg gaan onderschrijven en beschrijven. En daarover gaat het eigenlijk. En die gemeente wordt een keer hier vandaan gehaald. En dat wordt dan bestreden, want dit kan niet. Dat is dan een zwaktebod, omdat je dan niet de moeilijke dingen zou willen tillen of niet zou mee willen helpen om het goed te doen. Dat je dus de dans ontspringt, zal ik maar zeggen, voordat de moeilijkheden komen. Nou, dat is per se niet zo. Al die dingen komen aan de orde. En ik wil proberen om dat met Gods hulp en door de Heilige Geest met jullie te delen. Het is een heel bijzonder thema voor mezelf. Ik hou van dit onderwerp en ik probeer dat ook met jullie zo te zien. Eerst iets algemeens. Ik weet niet hoe u de gemeente ziet, maar het is een heel apart gezelschap. De Bijbel zegt dat er ooit een man geweest is, dat is Job. En in hoofdstuk 28 van zijn boek vindt u wat ik nu zeg. Een Job die op zoek was naar de bron van wijsheid. Hij was buitengewoon intelligent, die Job. Hij was bekwaam, hij was een doordenker. Dat blijkt uit alles. Maar waar komt die wijsheid nu vandaan? Kun je dat kopen? Nee, zegt Job, ik heb het wel gepoogd, maar goud helpt niks. Koralen helpen ook niet, dus betekent juwelen. Je kunt het van alles, met van alles wat je hebt hier op aarde niet gaan kopen. Maar waar komt het dan vandaan? Waar is het dan? De wilde dieren weten het niet. Waar je ook zoekt, je vindt het niet. En in Job 28 staat een hele bijzondere tekst dat God haar plaats kent. Job komt tot de conclusie, er is iets, een bron van wijsheid, een bron van geweldige grootheid. En God weet waar dat is, maar wij weten het niet. We komen er niet bij. Daar eindigt het boek Job bijna. Dan komt er later in de tijd een bijzondere wijze man. En dat is Salomo. Die is tot koning gezalfd. En hij heeft gebeden en hij heeft eigenlijk gevraagd aan de Heere God, geef me alsjeblieft wijsheid. En dat heeft hij gekregen. Enorme wijsheid. Hij heeft heel veel spreuken gemaakt. Heeft bijzondere boeken geschreven. Hij was de wijste in zijn dagen. Ze kwamen van heinde en ver om naar zijn wijsheid te vragen. De koningin van Sheba en vele anderen. En Salomo zegt, die wijsheid, waar Job dus nog een vraagteken achter plaatst van waar zou je dit kunnen vinden, Die wijsheid is iemand, zegt Salomo. Dat gaat al een flink stuk verder. In Spreuken 8 wordt duidelijk gemaakt dat die wijsheid zelfs een troetelkind bij de vader is. En nu moet ergens al een lampje gaan branden. Als de Heer Jezus zich een troetelkind bij de vader noemt, in de schoot van de vader, dan weet u het nu al, dan heb u nu al de oplossing. Waar is die wijsheid dan? God kende haar plaats. Dus die plaats van wijsheid, zei Job. En u komt al heel dichtbij. Spreuken 8 zegt, het is een troetelkind. Spreuken 9 zegt, ja, maar die wijsheid heeft haar huis gebouwd. Er is ook een soort, laat maar zeggen, vastigheid hier op aarde, waar je dit zou kunnen tegenkomen. En het merkwaardige is dat in Spreuken 9 die wijsheid gebouwd is op 7 pilaren. Dus dat huis van wijsheid is gebouwd op 7 pilaren. En die vindt u alle 7 terug in Jacobus 3. Even plussen, maar goed, puzzeltje voor de volgende week. Maar je vindt ze wel als u zoekt. Het gaat me daarover niet, maar het gaat me wel om het volgende. In dat huis van de wijsheid is een tafel toegericht. En op die tafel staat, schrikt u niet, brood en wijn. Uit Spreuken 9. Oh, dan komt het nog dichterbij. De wijsheid is dus iemand, een troetelkind bij de vader. De wijsheid heeft een huis gebouwd, gegrond op 7 pilaren. Maar in dat huis is een tafel en op die tafel ligt brood en wijn. En daarvoor word je uitgenodigd. Stel dat u nu nog iets verder gaat en u gaat in het Nieuwe Testament zoeken, dan komt u in 1 Korintiërs hoofdstuk 2, 1 Korintiërs hoofdstuk 2, 1 Korintiërs hoofdstuk 2, een hele bijzondere beschrijving tegen van wie die wijsheid is. Christus Jezus, die ons van God geworden is, wijsheid. Dan ineens is het niet alleen iemand, een troetelkind, maar dan heeft hij een naam. Christus Jezus, van God geworden, wijsheid. En dan gaat het daar in 1 Korinthe 2 over de dwaasheid en de mensen die maar zeggen dat ze het snappen en er geen biet van snappen. Alleen die dat kruis van onze Heer Jezus Christus kennen, snappen er een beetje van. Want de wijsheid kennen is volgens de Bijbel nadrukkelijk gekoppeld aan het kennen van het kruis van de Heer Jezus. En als Job zegt, God heeft een plaats, God heeft en kent de plaats van wijsheid, dan zegt u vandaag, hoop ik met mij, het kruis van de Heer Jezus. Daar moet je zijn. Ja, dat wordt dan weer belachelijk gemaakt, dat is te simpel voor onze intellectuele zielen, want wij weten alles beter, daar zijn we Hollanders voor, dat is een ziekte in Holland. We weten alles beter. Sorry hoor, is echt zo. Zo zegt men dat in het buitenland. Maar zullen we niet een keer terugkeren en gaan naar de basis en kijken bij het kruis van de Heer Jezus? Daar is de wijsheid van God te zien. Ik heb een ander verband, heel vaak een lied geciteerd. Dat komt uit een bundel geestelijke liederen, maakt niet zoveel uit welke bundel. Die bundel, die zegt iets van rechtvaardigheid, hield aan om straf. Dus als God eerlijk is, dan moet hij mij straffen. Als God rechtvaardig is, dan kan ik er niet onderuit. Genade dingt of doen om vrijgeleiden. Dus Dus als God naar mij kijkt, moet hij wel straffen. Maar God wil genadig zijn en wil me dus pardoneren. Hij wil mij niet straffen. Dat zijn toch twee dilemma's. Daar sta je dan tussen. En dat niet komt bij elkaar met... O licht dat zich van het kruis verspreidt. Daar schittert Gods gerechtigheid. Daar treedt Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening geeft. Daar heb je het. Gods gerechtigheid en Gods genade komen samen bij het kruis van de Heer Jezus. En daar hoort u bij het kruis zijn. Niet bij een andere locatie. U hoeft niet per se bij de kerk te zijn. Een club, een naam. Ik zeg niet dat dat onbelangrijk is, maar wezenlijk moet u bij iemand zijn. En dat is de Heer Jezus. God zelf heeft vlees en bloed aangenomen. Hij is de eeuwige Zoon en heeft onder ons gewoond. En hij is aan het kruis gestorven en heeft zijn leven gegeven voor jou en voor mij. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Nou, u bent er al een beetje, of misschien duizelt het u nu al een beetje, vergeef me. Maar ik denk dat het zo belangrijk is dat u echt gaat zien dat dit niet zomaar een onderwerp is wat op zich staat of wat een hobby is van dato. Maar dat dit te maken heeft met de meest wezenlijke dingen die je kunt bedenken. Daar ga ik u nu ook iets uit voorlezen. Genesis. Zo pas is gezegd door Joop, Genesis 41. Klopt, staat op het briefje. Ik ga iets eerder beginnen, Genesis 2. En dan 41. En 40 misschien ook nog wel. Genesis. Het boek Wording, want dat betekent het eigenlijk. Genesis 41. Ik sla hele stukken over. Ik kan niet alles lezen, maar dat mag u in uw eigen tijd ook wel doen. Vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. En de Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam. Om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Zij beiden waren naakt. Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Eerst tot zover. Straks ga ik Genesis 40, 41 ook met u lezen. De hele kosmos was in gereedheid gebracht. Zon, maan, sterren. Ik kan het niet precies omschrijven. U weet hoe moeilijk het is om daar getallen bij te noemen. Lichtjaren en afstanden, onbeschrijfelijk groot. En er was één man in die hele kosmos, Adam, niet geboren, geschapen. Niemand veronderstelt dat Adam ergens een moeder zou hebben gehad. Ja, de critici. Maar dat God iemand daar zo neer kan zetten, volslagen, volgroeid, volwassen. Dat zegt de Bijbel. En Adam was dus de enige in de hele kosmos met een bijzondere band met God. Probeer dat. De Bijbel zegt dat dit de eerste Adam is. In het Nieuwe Testament wordt hij zo genoemd. En weet u waarom dat nu belangrijk is? Omdat er nog een tweede mens is. De laatste Adam. Je ziet hier een mens op aarde. En het is helemaal niet goed gegaan. De zondeval heeft zijn intrede gedaan. En het is tot een catastrofe gekomen. En dan komt de tweede Adam. De laatste Adam. En als u de beide mensen, de beide Adams zou vergelijken, en u zou denken aan de verzoeking die Adam moest doorstaan, is het ook dat God gezegd heeft. En u hoort de verzoeking in het Nieuwe Testament bij die laatste Adam, als de Heer Jezus verzocht wordt in de woestijn, is het ook dat God gezegd heeft. Dan ziet u een gigantisch verschil. De eerste Adam faalt. De laatste Adam faalt niet. De verzoeking van de Heer Jezus door de Satan is niet een kwestie geweest van, we zullen eens kijken of hij het wel echt goed doet. Hij had kunnen zondigen, zeggen sommigen. Maar ja, toen bleek dat hij het niet deed. Dus hij is een goede leerling geweest, heeft goed zijn best gedaan. Hij heeft echt goede cijfers gehaald en hij heeft niet gezonden. Is dat zo? Nee. Het ging daarbij helemaal niet om of hij wel of niet kon zondigen. Hij kon niet zondigen. Waaruit God geboren is, kan niet zondigen, zegt de Bijbel. Maar de vraag is niet of hij zou slagen. De vraag is of de duivel eindelijk zou zien dat er nu een nieuw soort mens bestond. Een laatste Adam waar geen handvat van de zonde aan zat. Waar hij geen grip op had. Totaal niet. Dat gebeurde toen. Het was eerder een getuigenis richting de duivel zelf. En nu is er een hele andere situatie gekomen. Die eerste Adam vonden we in Genesis 2. Maar het is wel een beeld van die laatste Adam. Maar toen alles verknald is en alles verknoeid was en er geen hulp was, toen is de Heer Jezus gekomen. Niet om Adam te worden, of de laatste Adam te worden, maar hij was dat al. Dat was de tweede optie. De tweede mens. En nu ziet u Adam hier, die namen geeft aan alle dieren, precies zoals ze zijn. Hij kon dus echt het karakter van een leeuw beduiden, of het karakter van een luipaard, of van een olifant. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft namen gegeven naar hun aard. Hij heeft dus in de naamgeving iets gezegd over hoe dat dier zou zijn. En dan blijkt dat alle dieren een mannetje, vrouwtje hebben, behalve hij. En dan zegt God, niet Adam zegt, nou dan zit ik even met de gebakken peren, hebben ze allemaal een vriendje of een vriendinnetje en ik heb niks. Nee, God zegt, het is niet goed dat hij alleen is. Er is ooit een plan opgekomen om de laatste Adam te laten vergezellen van een vrouw. En dat plan dat dateert niet vanuit onze jaartelling geredeneerd, maar dat bestond al voor de grondlegging van de wereld. Voor de schepping lag dat plan er al. En toen werd Adam in een diepe slaap gebracht en God heeft een rib uit Adam zijn lijf gehaald en dat met vlees toegedekt. En hij heeft uit de rib een vrouw gebouwd. Ik heb dat vaker geroepen, een rib uit zijn lijf. Daar komt uw uitdrukking vandaan, die u misschien wel eens vertelt als u een nieuwe auto moet betalen. Maar dat is hier vandaan, komt hier vandaan. En het is ongelooflijk boeiend om dit zo te zien. Hier is geen sprake van Israël. Wel nee, Abraham moest nog komen. Eeuwen later pas. Eeuwen later zelfs. Hier is geen sprake van Gods verbondsvolk. Hier is sprake van één iemand die vergezeld zou worden van een manin. Uit de man genomen. Uit de rib gebouwd. En het woord rib is nog hetzelfde in het Hebreeuws als het woord zijde. Daarom is de Heer Jezus doorstoken in zijn zijde. En van daaruit heeft God een vrouw gebouwd. En die vrouw gegeven aan Adam. Ziet u niet een schitterende schildering van wat Gods plan is met de laatste Adam om hem, die alles herstelt, te laten vergezellen van een vrouw. Want dit, broeders en zusters, beste vrienden, wordt hier in Genesis 2 gekoppeld aan daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. Waar staat die tekst nog meer? In Efeziërs hoofdstuk 5. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Heel concreet. Je kunt er niet onderuit. Je kunt niet zeggen, nou, dat zal wel met Israël of met dat verband houden. Nee, met Israël, met Christus en de gemeente wordt dit verbonden. Daarom. Waarom zou de duivel zoveel aanvallen doen op huwelijken? Nu weet u het. Elk stukje getuigenis, elk stukje reflectie van wat God bedoelt in dat huwelijk, dat moet kapot, dat moet onderuit, dat moet weg. Nou, u vindt het hier. En daarom is het zo belangrijk dat we de eerste keer heel helder krijgen dat de Heer ons daarmee iets wil duiden, iets wil zeggen. Ik vind het zelf zo prachtig mooi dat de Heer Jezus hier al zichtbaar is in een diepe slaap. Ja, u ziet het, hè? Aan het kruis. Een diepe slaap. En uit die vrouw, uit die rib is, heeft God een vrouw gebouwd. En gegeven aan Adam. En dit completeert hem. Wat zegt het Nieuwe Testament over de vrouw, over de bruid? Nou, in Efeziërs hoofdstuk 1 aan het eind. Efeziërs 1 aan het eind. De vrouw is een completering van de man. Completeert hem, maakt hem volledig, compleet. En alle opmerkingen over het is zo geworden, dat is door de evolutie zo ontstaan, dat is langzaam maar zeker zo geworden, het is allemaal aardig. Maar de mens probeert in de menselijke wijsheid Gods wijsheid te veranderen. En ik wil er zo graag terug naar dat hele wijze van God, dat de wijsheid van God te maken heeft met het kruis, met de diepe slaap, waar een rib, waar een zijde doorstoken is en waardoor er een gemeente, een vrouw is gebouwd. Dat is het begin van uw Bijbel. In Genesis 40, hetzelfde Bijbelboek, maar dan hoofdstuk 40, vindt u de geschiedenis van Jozef en ook in hoofdstuk 41. Maar ook in hoofdstuk 40. Er zijn 13 hele hoofdstukken aan de geschiedenis van Jozef gewijd in het eerste Bijbelboek. U weet het, Genesis 37 tot en met hoofdstuk 50. 13 hoofdstukken. Dat is een flink stuk van het eerste Bijbelboek. Het gaat over Jozef. En het Nieuwe Testament maakt duidelijk dat Jozef niet zomaar een figuur is. Zoals je vandaag misschien over keizer Nero of over Caesar Hupplepup zou kunnen praten. Maar dat Jozef een beeld is van iemand anders. Jozef is een beeld van de Heere Jezus. En dat is misschien even slikken, als u dat niet gehoord hebt. Ik had het vroeger ook nooit gehoord. En ik vond het maar inlegkunde dat iemand dat zomaar zei. Hoe kan ik dan nu de Heere Jezus inlezen? Nou, probeert u het dus. De geliefde van de vader, Jozef. Mooiste kleed van die club. Jacob was echt gelukkig met Jozef. En hij ging naar de broers om naar de welstand van die broers te vragen. En die broers die hebben hem verwenst. Want die hadden gehoord dat hij dromen had dat hun schoven voor zijn schoof zou buigen. Nou, nooit nee, zeiden ze. Of hun ster voor zijn ster zou buigen. Nou, ook niet. Wilden ze ook niet. En toen hebben ze overlegd, we moeten die man uit de weg ruimen. En waarom dan? Als iemand een bijzondere droom heeft en zegt dat zou de betekenis kunnen zijn, dan word je gelijk zo boos dat je die andere wel wilt vermoorden. Met alle goede bedoelingen die u hebt, uit uw hart komt iets voort, iets boosaardigs voort. Uit het hart komt voor ook moord. Zomaar. En ze hebben Jozef de put ingegooid. Ze hebben hem willen vermoorden. Dat durfden ze op het allerlaatste moment ook niet helemaal. Hebben ze hem overgeleverd in de handen van heidense kooplui. Van Midianieten. Die hem naar Egypte hebben gebracht. Nou, als je nou iets wilt, een soort schilderij van de Heer Jezus, hoe dat hem gegaan is in die moeilijke, moeilijke tijd. Hij komt hier. Hij heeft niks kwaads gedaan. Hij had een hele bijzondere uitstraling, een heel bijzonder charisma, zouden we zeggen. Nou, hij had een heel mooi kleed aan. Niet letterlijk, hij had een gewone jurk aan hoor. Maar zijn charisma was anders. Dat moet wel iemand van, de demonen zeiden, u bent Gods zoon. Dit kan niet anders. Maar de fariseeën, dus de schriftgeleerden, die zeiden, ja, het past niet helemaal in ons plaatje, we moeten eraf. De broers, de fariseeën, de schriftgeleerden, de mensen uit hetzelfde geslacht, dezelfde familieleden, die hebben hem weggewild. Die wilden hem wel ombrengen, zoals de broers Jozef wilden doden. Maar dat mochten ze niet. En hebben ze hem in de handen van de heidenen verkocht. Precies wat de broers deden in de tijd van Jozef, dat hebben ze later gedaan met de Heer Jezus. Precies dat zo. En toen is hij in Egypte gekomen. En toen heeft hij zijn best gedaan, heeft hij het daar goed gedaan, heeft ook nog mensen willen helpen. En hij komt weer in de gevangenis. Want ook de Egyptenaren hebben hem onterecht veroordeeld. De broers hebben hem onterecht veroordeeld en de Egyptenaren hebben dat ook gedaan. En in de gevangenis zit hij daar. Uiteindelijk krijgt hij daar bezoek van de schenker en de bakker. Ik weet niet of je dat verhaal ooit goed gelezen hebt. Probeer het maar eens een keer. Een beetje huiswerk kan geen kwaad. Als ik nu zeg, de schenker zorgt dat er een beker is met wijn. Waar komt u dan uit? En als ik zeg dat de bakker zorgt voor brood, waar komt u dan uit? Weer bij brood en wijn. Dat is heel merkwaardig. Daar. Nou, als ik dat vergelijk met het leven van de Heer Jezus, dan zeg ik, alsjeblieft, daar heb je het. De Heer Jezus verworpen. Op de allerlaatste nacht heeft hij avondmaal ingesteld. Toen de Joden al met plannen rondliepen om hem te doden, toen Judas al het geld in zijn binnenzak had, en toen de hele zaak op scherp stond, vlak voor Gethsemane heeft hij brood en beker genomen. En gezegd dat hij dit instelde. Denk aan mij. Denk aan mij. Wijsheid heeft zijn huis gebouwd, tafel gereed gemaakt, brood en beker. Ik heb het zo pas geciteerd, Spreuken 9. Denk aan mij. Doe dit tot mijn gedachtenis. Verkondig de dood des Heren. Paulus, 1 Korinthe 10 en 11. U vindt het allemaal terug, heel precies, ook hier. En de schenker die krijgt te horen dat hij niet blijft. Nou, het is moeilijk misschien eventjes, maar misschien wilt u het mij vergeven als ik het bijna oversla. Maar de Heer Jezus zegt van de beker dat hij die beker nieuw zal drinken in het koninkrijk van zijn vader. En hij zegt niks over dat brood, wel dat ze dat brood gegeten hebben. Maar dat blijft kennelijk hier beperkt. Zoals de schenker hier wegvalt. Sorry? Zoals de bakker hier wegvalt. Nee, even hè. De bakker verdwijnt. Die sterft hier. En de schenker blijft. Ziet u het niet? Is dat niet een beeld van de Heer Jezus? Amen. Dan, hoofdstuk 41. Genesis 41. Vers 38. Jozef wordt uit de gevangenis gehaald. Omdat hij dromen kan uitleggen, wordt hij gevraagd om bij de farao te komen. Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man? 38. Genesis 41, vers 38. Vers 42. Toen nam Farao zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij liet hem kleren van fijn linnen aantrekken en hing een gouden keten om zijn hals. Hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had en ze riepen voor hem uit: kniel. Zo stelde hem aan over het hele land Egypte. 45. De farao gaf Jozef de naam Zaphnat Paanea, dat is de redder van de wereld. Dat betekent het. En gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, tot vrouw. Jozef was 30 jaar oud, zegt vers 46, toen hij bij de farao, de koning van Egypte, in dienst trad. En dan in hetzelfde hoofdstuk, vers 50, nog voor een jaar van honger kwam, werden bij Jozef twee zonen geboren, die Asnat, de dochter van Potifera, een priester uit On, hem baarde. Daar laat ik het even bij. U kent deze geschiedenis, denk ik. En u ziet hoe daar aan de ene kant een verwerping is, zowel door de broers als ook door de heidenen, zoals bij de Heer Jezus door de Israëlieten en door de heidenen, de Romeinen. Precies zo. En hoe dat een moment komt dat de hele wereld omdraait. Dat ze zijn wijsheid, zijn inzicht nodig hebben. Nou, dat duurt nog eventjes. Ze denken nu nog steeds in Nederland dat ze het wel redden. Op de derde dinsdag van september, als er een prinsjesdag is. Hoe heet het? Nou ja, die koets en zo. Die troonrede wordt voorgelezen, die meneer Rutte geschreven heeft. En mag Willem-Alexander dat voorlezen, dan moet hij dan zonder fouten doen. Sorry hoor, dat zit me een beetje dwars. Ik vind het een beetje overdone. Ik vind het zo gemaakt. Dat is niet echt. Maar goed, dat is hier. Maar hebben ze dan de wijsheid van onze Heer Jezus nodig? Nou, niet echt. Zou dat in Amerika anders zijn? Nou, ik vind het ook niet echt. Het gaat me niet om de beoordeling van de hele politieke toestand. Maar waar vraagt men naar de wijsheid die van boven is? Waar vraagt men naar die wijsheid? Als de hele wereld nu in brand staat, als we op een punt staan dat de hele zaak echt kapot gaat, ten onder gaat, wie vraagt er nog naar die wijsheid? Die schenker die herinnert zich op dat moment toen koning Nebukadnezar, die farao droomde. Toen die farao droomde dat er een man was die dromen kon uitleggen. En ze hebben hem uit de gevangenis gehaald. Ze hebben hem een nieuw pak gegeven, een nieuw beetje geschoren en zo. En dan komt Jozef en hij heeft die dromen uitgelegd. De wijsheid van God. En wat blijkt hier? Dat er 7 vette jaren zullen zijn. Nou, daar zijn we dus mee bezig. Die zijn nog niet voorbij. En er komen 7 magere jaren. En dat wordt een hele moeilijke tijd. De Bijbel noemt dat 7 jaren van grote verdrukking. Die tijd wordt gekort, wordt ingekort. Blijft uiteindelijk 3,5 jaar over. Maar het zijn toch wel 2 periodes van 7 jaar. En we zitten nu nog in die vette tijd. Want er komt een tijd dat het heel moeilijk wordt. En wie vraagt dan om wijsheid? De duivel zal altijd proberen om de wijsheid te laten komen bij een of andere waarzegster. Of een of andere profeet uit het duister. En of die nu uit A of uit B of uit C komt, maakt niet uit. Henry Spaak heeft vroeger al gezegd: geef ons alsjeblieft de sterke man, of die van God komt of van de duivel, maakt niet uit, maar laat die maar sterk zijn. Zoiets. Raar. Ze hebben toen naar Jozef gevraagd. En Jozef heeft antwoord gegeven. En waar het me nu om gaat, is het volgende. Broeders en zusters, die Jozef, weet u wel, de Heer Jezus, in uw situatie, Handelingen 7, Stefanus houdt een reden in het Nieuwe Testament en het gaat over Jozef. En hij zegt, en dit hebben ze met Jozef gedaan en dat hebben ze ook met de Heer Jezus gedaan. Dat is geen uitleg van mij, staat gewoon in de Bijbel. En Jozef heeft een antwoord gegeven, krijgt een ring, wordt geëerd, wordt kniel geroepen voor hem. En hij krijgt een vrouw. Is dat een vrouw uit Israël? Is dat het herstel van Israël? Nee. Nee, Israël wil nog niks van hem weten. De broers hebben hem nog steeds verworpen. Die zijn nog steeds boos op hem. En die hebben een leugen de wereld ingestuurd. Hij is omgekomen. Zoals ze een leugen de wereld ingestuurd hebben, dat de Heer Jezus uit het graf geroofd is. Het is steeds hetzelfde. En hier, op dit cruciale moment, krijgt Jozef een vrouw. Adam krijgt een vrouw. Jozef krijgt een vrouw uit de heidenen. Hoort u het? Uit de heidenen. Dat moet toch een keer wat zeggen? Pas als die vette jaren voorbij zijn en de broers gedwongen worden om naar de voedselbron Egypte te gaan, pas dan wordt het hen duidelijk. Maar dan zien ze de maaltijd houdend met Jozef, de vrouw en die kinderen. De vruchten die die verbintenis heeft opgeleverd. Ik zou zo graag willen dat u dit pakt. En dat u dit ineens opsluit, verdraait. Dit is helemaal niet een op zichzelf staand thema, dat bijzondere van de gemeente. Maar voor de grote narigheid komt, voor de grote druk komt, had Jozef een bruid uit de heidenen. Voor de grote verdrukking aanbreekt, heeft de Heer Jezus een bruid uit de heidenen. En hoe komt die bruid dan bij hem? Dat zal ik u straks gaan vertellen. Maar er komt een moment dat de bruid die nu gevormd wordt uit de heidenen, waar Joden ook van deel mogen, Joden mogen ook tot geloof, we kennen gelukkig velen uit het Joodse volk die de Heer Jezus ook hebben leren kennen en horen ook bij de gemeente. Maar zoals u ophoudt Hollander te zijn als u zich laat dopen, dan bent u met Christus gestorven, met Christus gekruisigd, gestorven, begraven, dan bent u er niet meer. Dan bent u een nieuwe schepping, dan is het oude voorbij. Zo gaat ook, als een Jood nu tot geloof komt, de begrafenis plaatsvinden. Ik zeg niet dat er geen aparte betekenis is voor het volk van Israël. Heel veel, heel veel. Hele bijzondere dingen komen nog. Maar u mag dat nooit één op één in elkaar vlechten, want dat gaat nooit goed. Hier vindt u die prachtige geschiedenis van Jozef helemaal uitgedijd. En u kunt alleen maar genieten. En uzelf in de arm knijpen en zeggen, wat fijn dat ik bij die bruid uit de heidenen mag horen. Ik hoor erbij. Ik heb u als een reine maagd, zegt Paulus, aan de gemeente van Korinthe, aan één man verloofd. Ik heb u aan één man verloofd, als Christus. Ik ga nog een klein stukje nemen voordat ik naar Hooglied ga. En dat is uit Exodus. Exodus 2. Exodus 2. Daar is de situatie compleet anders. Exodus is echt een ander Bijbelboek dan Genesis. Genesis laat eigenlijk een totaal gezicht zien van het begin tot het eind, van het begin van de wording tot en met de regering van de gezalfde des Heren, van de redder der wereld, zo wordt dat genoemd, de Zafnat-Panea. Het hele spectrum in één keer. Maar in het boek Exodus gaat het anders. Er trad een koning op, zegt hoofdstuk 1 vers 8. Toen trad er in Egypte een nieuwe koning aan die Jozef niet gekend had. Totaal ander beeld. Het is niet een ander bedrijf van hetzelfde toneelstuk, maar het is totaal anders. Natuurlijk heeft die koning die er toen was van Jozef gehoord. Dat kan niet anders. De Egyptenaren hebben voor al die koningen een piramide gebouwd. Dat is helder. Maar hij wilde hem niet kennen. Hij wilde daar niet aan. Er is een totaal nieuwe tijd aangebroken. Israël is in die tijd zeer talrijk geworden in het land Egypte. Ze zijn dus door Jozef daar binnengehaald. En nu krijg je dat de grote nood is aangebroken. Ze zitten midden in de prut. En de farao van Egypte besluit dat alle jongetjes daar maar moeten worden omgebracht. Denkt u maar aan de kindermoord in Bethlehem, daar heb je weer een link. Het is ontiegelijk als je dat zo ziet. Waarom deed die rare Herodes zo naar? Door al die kindertjes in Bethlehem om te brengen. Nou, hier ook al. Iedere keer is de duivel van plan om alles wat met het getuigenis van God te maken heeft, om dat weg te krijgen. En dat lukte maar. Maar goed, Mozes, toen nog geen naam, geboren, Amram en Jochebed, biezenmandje, hetzelfde woord als het woord ark. Het woord kist, mandje, precies hetzelfde woord. En die hebben dat naar de binnenkant bestreken met pek. Is hetzelfde woord als bedekking, verzoening. Ze hebben hem waterdicht gemaakt met pek. En hebben het kindje daarin gelegd. En dat kindje is daar te vondeling gelegd aan de oever van de Nijl. Je kent het wel. En dan komt die prinses daar langs, de dochter van Farao, en ziet dit kind, wordt met ontferming bewogen. En op dat moment schiet Mirjam uit de schuilplaats waar ze zat. En zegt, ik heb wel iemand die borstvoeding kan geven. Zal ik die roepen? Ja, graag. Haal natuurlijk haar eigen moeder. Prachtig allemaal, schitterend. Maar waar het om gaat is het volgende. Zij, die dochter van Farao, was met ontferming bewogen over dit kind. Nu hoop ik dat u het pakken wilt. We hadden het zo pas over Salomo. Weet u wel, die de spreuken maakte, spreuken 8 en spreuken 9. Die over de wijsheid sprak. Salomo heeft, toen hij aan het bewind kwam, een paleis voor zichzelf gemaakt. Ook een tempel voor de Heere, 7 jaar gebouwd. Paleis voor zichzelf, 13 jaar gebouwd. Salomo heeft in dat paleis voor hemzelf een troonzaal gemaakt en een ruimte gemaakt waar hij zelf mocht gaan wonen, maar ook een ruimte gemaakt, precies als zijn ruimte voor de, probeert u het eens, de dochter van Farao die hij gehuwd had. Dat is apart. Is dat dezelfde dochter die in Exodus 2... Nee, dat is niet dezelfde, dat is niet te veronderstellen. Die is al lang overleden, maar het gaat. Als je iets goeds doet aan de plannen van de Heer, gaat de Heer je daarvoor belonen. Zou je nu eens een keer willen zeggen, Heer, ik geloof dat u met uw plan wijzer bent dan alle andere plannen in deze wereld. En als dat gebeurt, zal de Heer zeggen, ik zorg ervoor. Ik denk zelfs dat het hele boek Hooglied daarmee te maken heeft. Met die dochter van Farao. Maar dat is een vrouw uit de heidenen, hoor. Dat is toch heel merkwaardig. Dat er voor een vrouw uit de heidenen in het huis van de koning van wijsheid ruimte gemaakt wordt. Die dingen samen moeten een keer doordringen. Moeten u visie geven. Waar staat de gemeente? En wat gaat er gebeuren? Nou, diezelfde Salomo heeft het Hooglied geschreven, althans voor het grootste gedeelte. En daar ga ik nu uit lezen, uit Hooglied 2. Stond op uw kaartje, op uw uitnodiging, Hooglied 2. Daar gaat hij het hebben over de bruid. Hooglied 2. Vers 8. De stem van mijn liefste, zie daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoordt, dat is Salomo die zegt, mijn liefste. Antwoord en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste en kom. Want zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de totterduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste, mijn duif in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand. Laat mij uw gedaante zien, laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vangt ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronden richten. Mijn liefste is van mij, zegt vers 16, en ik ben van hem die de kudde wijdt tussen de lelies, tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vlieden. Daar is het Salomo die deze lofuiting en liefdeuiting uitspreekt richting zijn vriendin. Die vriendin wordt geduid als de dochter van Farao. En u kunt wel zeggen, ja, maar later had hij dan toch, ik weet niet hoeveel vrouwen en hoeveel bijvrouwen, dat klopt. Een hele serie. Maar het begint hier. En als we vandaag de dag na willen denken over de gemeente en wie ze is en wat er gaat gebeuren, dan is hier in het Oude Testament al een roep van, kom mijn geliefde, kom, ik wil graag je gedaante zien, ik wil graag je stem horen, ik wil graag dat je bij me komt, dat je bij me bent. Dat is niet ik kom bij jou, maar jij mag bij mij komen. Zoals in Hooglied 1 eigenlijk al gezegd wordt, de koning voerde mij in zijn vertrekken. Hij bracht mij in zijn sfeer, in zijn vertrekken, in waar hij was en wat hij allemaal aan rijkdom had. Daar werd ik gebracht. En dat is nu precies, broeders en zusters, wat er gaat gebeuren met de gemeente. De gemeente is hier op aarde, heeft het ook moeilijk misschien. Misschien wordt u ook wel belaagd, misschien wordt u ook wel niet goed behandeld. Maar u hebt een plaats in het hart van de Heer Jezus, zoals een rib uit zijn lijf, waar hij alles voor over heeft, nog een keer die uitdrukking, waar hij alles voor over heeft en hij wilde kopen, hij wilde betalen, hij wilde u bezitten en hij wilde u bij zich brengen. En hij heeft voor u een plaats bereid, een bijzondere ruimte gemaakt, evenveel ruimte, Salomo, voor die vrouw als ruimte voor hemzelf. En die ruimte mag u binnengaan. En hij brengt u daar. Kom, kom bij mij. Kom hogerop. Kom. En het Nieuwe Testament zegt aan het einde, de bruid en de geest en de bruid zeggen, kom. Dat komen van ons bij de Heer Jezus, dat naar hem gaan, die opname, dat weggaan van hier, dat gaan naar de Heer Jezus, krijgt zijn inhoud voor 100%. En waarom dan? Om ons, nee, om de eerste plaats, om hem. Omdat Adam, weer terug naar Genesis, ik weet wel dat het wat springerig over kan komen, maar dat Adam geen hulp tegenover hem had. Alle dieren hadden wel zoiets en hij had dat niet. Maar hij heeft een bruid. En hij wil dat die bruid, die vrouw, bij hem is. En u vindt dat eigenlijk de hele schrift door. Dat vindt u dus in het boek Genesis, dat vindt u in het boek Exodus, dat vindt u verderop in de Psalmen, dat vindt u in de Spreuken, dat vindt u in het boek Hooglied. Dat vindt u continu. Alleen het is wat vaag nog. Het moet nog concreter worden, daarom is het volgende onderwerp. Wat zei de Heer Jezus hierover? Wat heeft de Heer Jezus daar zelf over gezegd? Nou, dat komt. Dat is de volgende keer. En wat zeiden de apostelen die de wereld zijn ingetrokken daarover? Nou, dat is het derde onderwerp. Maar dat komt dan. Maar hier ligt het principe klaar. De opname van de gemeente. Kom. Ik wil je graag zien. Ik heb wel gedacht, wat zou de Heer Jezus nou aangenaam vinden in mijn stem? Ik bedoel niet dat ik kan niet zo goed zingen, maar ik wil zo graag dat mijn hart trilt van blijde woorden voor hem. En dat hij dat aangenomen. Ik weet niet of ik in de hemel nog wat mag zeggen, dat weet ik niet. Misschien zal de leraar ter gerechtigheid, zo wordt hij genoemd, in de hemel zijn zegje doen. Nou, dan wil ik graag luisteren. Maar toch, hij verlangt naar jou. Hij wil je graag zien, je gedaante. En dan moet je niet zeggen, ja, maar ik kan niks. We hebben een liedje op de zondagschool, misschien zingen ze dat hier ook wel eens. Sommen gaan niet goed en mijn huiswerk gaat niet goed. En mijn mama heeft alweer, ik heb het niet goed gedaan hiermee of daarmee. Dat liedje ken je misschien. Maar hij zegt, ik vind je mooi. En ik kom je halen. En ik wil zo graag dat je bij me komt. Niet omdat jij wat gedaan hebt, maar omdat hij jou uitgekozen heeft. Snap jij dat hij ons heeft uitgekozen om aan het beeld van hemzelf gelijkvormig te zijn? Hij heeft het gedaan. Het is zijn keuze, zijn uitverkiezing om ons daar te brengen waar hij zelf is. En hij wil ons daar hebben. Hij wil ons zo graag zien en hij wil onze stem horen. De vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Een en al glorie voor hem. Dat is hier al terug te vinden. Dit zijn beelden uit het Oude Testament. Maar het is helemaal niet moeilijk om dit in het thema te plakken. Dat heb ik gedaan vanavond. En misschien luistert u nog een keer na. Doe dat maar, nog een keer. Ik hoop dat u geniet. Maar ik hoop dat u tot de overtuiging komt dat de Heer Jezus het fijn vindt dat jij bij hem komt. Dat jij bij hem bent. Niet vanwege jouw goede daden, maar omdat hij jou lief heeft. En omdat hij zijn goede daden wil laten zien. Ik kom nooit, maar dan ook nooit in de hemel, op grond van mijn goede daden. Want wat ik doe, mijn rechtvaardige daden zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Maar om zijn goede daden zal ik daar komen. Omdat wat hij gedaan heeft, zal ik daar mogen zijn en daar mogen genieten. En ik ga hem dan bedanken. Ik zie me staan in die enorme groep van mensen in Openbaring 4, 5... van die scharen die om de troon staan en die dat nieuwe lied gaat aanheffen, die allemaal neervallen en allemaal aanbidden en allemaal glorie geven aan de Heer Jezus. Dat gaat daar gebeuren. En hij zegt, dat wil ik graag. Kom je? En als je dit ziet, dan denk je, nou, Heer Jezus, ik wil u ook vanavond best bedanken. Ik zou ook vanavond graag wel een lied willen zingen en voor u neer willen vallen, om u te eren, om u te prijzen. Dank u wel voor dat prachtige boek, de Bijbel, waarin al die dingen al verstopt zitten in het Oude Testament. In beelden, ja. Maar in het Nieuwe Testament, in concrete zin, dat komt. Maar de beelden moet u eigenlijk ook meenemen als ondergrond voor wat er nog komt. De Heere zegende u en mij in deze dingen. Amen. Vader, dank u wel dat we zo naar die Oud-Testamentische beelden mochten kijken. Een paar van die dingen mochten benoemen. En die zijn al mooi, die zijn prachtig, omdat het over hem gaat, uw geliefde zoon. Over die laatste Adam. Die wilde sterven, die zijn leven wilde geven. En op grond van zijn sterven, op grond van zijn dood, is een gemeente ontstaan. We willen u hartelijk danken dat die gemeente, een gemeente gevormd uit de heidenen, zoals Asnat dat was bij Jozef, zoals de dochter van Farao dat was bij Mozes en later bij Salomo, die gemeente zal er zijn bij de Heer Jezus. Zie ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Dank u wel, Vader, voor de Heer Jezus. Want u wilde niet dat hij alleen zou zijn. U wilde dat er iemand hem vergezelde, hem compleet maakte, volledig maakte. En dat was uw plan en dat hebt u ook gedaan. We danken u en prijzen u voor dit schitterende vooruitzicht om daar te zijn waar hij zelf is. En dit te mogen doorzien zoals we nog nooit op aarde hebben kunnen doorzien. We danken u voor vanavond en prijzen uw naam. Amen.